Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 36, daarvan het derde vers. 36, het derde vers. Bij u, Heren, is de levensbron en wat er verder volgt. Luister met eerbied naar het woord van de Heer. Het komt tot ons uit twee evangeliën, te weten Matthäus 26, vers 36 tot en met 46. En dan daarna Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Matthäus 26, 36 tot en met 46. Johannes 18, vers 1 tot en met 11. Daarna zingen Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heren, Gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel van mijn beker wezen. En dan volgt de geloofsbelijdenis.
Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, Zit hier neder, tot totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is bedroefd, geheel tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij neder op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is welgewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Johannes 18, vers 1 tot 11. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kidron, waar een hof was, in welke hij ging, en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats, terwijl Jezus aldaar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam aldaar met lantaarnen en fakkels en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben het. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben het, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En zij zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zal worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hieuw zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken?
Thank you.
Bij de wet geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 18, vers 11b. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken. Psalm 69, de versen 2, 3 en 4 van deze lijdenspsalm. Gemeente na het amen van de prediking zing ik Psalm 85, het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. En wat er verder volgt in het u genoemde vers. Liefde gemeente, om te leven, om in leven te blijven, moeten we drinken. Drinken is van levensbelang. Wel moeten we natuurlijk erop letten wat we drinken. Stel je voor dat je een fles sap uit de kelder of uit de kast haalt en er staat op 2021. Tot september 2021 is het nog te drinken. Dan drinken we het niet meer op, toch? Het kan nog erger zijn als je denkt aan dranken waar eigenlijk verschillende schadelijke stoffen in verwerkt zijn. Dat gebeurt ook. En bovendien hoor je ook de laatste tijd wel dat verschillende supermarkten weer een product uit de handel moeten nemen en waarschuwen, neem dit niet. Dat gebeurt ook regelmatig de laatste tijd. Dus heel belangrijk wat wij drinken. In het paradijs was die zorg er natuurlijk niet. Ze konden eten, Adam en Eva konden eten en drinken wat ze wilden. Het was allemaal goed en zuiver, 100%. Ook de heerlijke sappen, zeg maar, van de vruchten. Maar helaas, om in een beeldtaal te spreken, hebben ze die beker van Gods goedheid weggestoten en zijn gevallen en wij met hen. Vrijwillig, want als je over vallen spreekt, kun je altijd nog denken, ja, dat overkomt me. Maar de catechisme zegt het heel duidelijk, onze val en ongehoorzaamheid. Dat wordt treffend getypeerd. Zo is het ook. De bitterste dranken werden dus verkozen boven de heerlijke dranken van de Heere. Dat was al direct, vrij direct denk, in de hof van Eden. Er is nog een hof. De hof van Gethsemane, de Olijvenhof. En die Olijvenhof is zo bijzonder, omdat juist daar de Heer Jezus Christus vele malen met zijn discipelen vertoefde. En omdat hij daar was en omdat hij daar worstelde met de Heere, met zijn vader, is die hof van grote betekenis. En daar sprak hij uit deze woorden die we ook nu overdenken. De drinkbeker die mij de vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. We hebben ook gehoord uit Matthäus, die worsteling en die strijd, vader, in die mogelijk, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hier in Johannes Evangelie klinken deze bijzondere woorden zojuist genoemd. Het thema: Jezus wil de drinkbeker van het lijden drinken. Jezus wil de drinkbeker van het lijden drinken. Twee gedachten. Jezus liefde tot zijn vader. Jezus liefde tot zijn volk. Jezus wilde de drinkbeker van het lijden drinken. Jezus liefde tot zijn vader. Jezus liefde tot zijn volk. De liefde tot zijn vader. Laten we eerst even nog letten op Matthäus 26 en dan natuurlijk in hoofdlijn. Daar zien we de Heer Jezus Christus kruipen in de hof van met Gethsemane. Aan het begin van de hof laat hij 8 discipelen achter en hij neemt er 3 mee. Nog verder de hof in, te weten Petrus, Jacobus en Johannes. En dan laat hij ze ook weer achter. En op ongeveer een steenworp afstand gaat hij in eenzaamheid bidden tot God. Steenworp afstand, dan moet je denken aan 25 à 30 meter. Waarom wil Jezus alleen zijn? Wel het zwaarste lijden wat hij ondergaat en wat hij tegemoet gaat, dat kunnen zijn discipelen ten diepste niet eens meemaken. Dat wil hij in het verborgene, in de eenzaamheid met zijn vader delen. Zo ook later, niet veel later, aan het kruis, in die drieuurige duisternis, waar hij uitsprak de woorden die u kent: Eloi, Eloi lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom is hij zo bedroefd? Laten we die vraag even helder voor ons zien. Wel, de Vader heeft hem de drinkbeker gegeven. De drinkbeker, als ik het kort zeg, is dat toch de drinkbeker van Gods toorn. Gods toorn over de zonde en de schuld. Wat is toorn? Toorn is niet een emotie. Dat kan bij ons zo zijn, nietwaar? Kwaad worden, boos worden, driftig zijn, emotionele uitbarsting, dat is bij God niet aan de orde. Toorn is gekwetste liefde. Er is dus liefde van God tot de mensheid, maar als die niet beantwoord wordt en als we in eigen weg verder gaan, dag in, dag uit, week in, week uit, dan komt daar een reactie op in dat goddelijke wezen. En dan is dat toorn, de spits van de liefde. De gekrenkte, gekwetste liefde. Keerzijde van de heilige liefde. Versmade liefde. Let wel, voorop gaat het heil van de Heer, ook nu. De reactie op deze prediking van vandaag is tweeërlei. Toch? Het is voor of tegen. De deur van het evangelie, van het sleutel van het hemelrijk, gaat dicht als je niet gelooft. Weer dicht. En hij gaat open als je gelooft in de Heer Jezus Christus. Voorop gaat altijd het heil van de Heere vanuit zijn eeuwige liefde, wat nu ook verkondigd wordt. Nu, zo is het dus in volmaakte zin bij de Heere God. Als hij toornt over de zonde, dan is er dus een verwerping, een verachting van de boodschap van het heil. De beker die dus Christus drinken moet en gedronken heeft, dat is de beker van Gods toorn. Opmerkelijk is trouwens de formulering in 11b. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft. Dat staat er met nadruk. Dat moet wel even toch de aandacht van ons hebben. Waar ziet dat op? Dat ziet ten diepste op de eeuwigheid. Toen heeft de Vader, de Zoon, deze drinkbeker aangereikt. En de Zoon heeft de beker bereidwillig aanvaard. De Vader verlangt van Christus dat hij de beker leeg drinkt. En de Zoon zegt: zie, ik kom, o God, om u wel behagen te doen. Hij weet bespot te worden, geslagen, gekruisigd en noemt u maar op. Kijk ook maar naar 18:4, kunt u het zien hier. Jezus dan wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Het overkomt hem dus niet. Hij weet heel goed wat er gaat gebeuren, vandaar ook die grote angst en die aanvechting in Gethsemane. En toch Door alles heen wilde hij die drinkbeker leegdrinken, die de Vader op zijn hand heeft gezet. Zijn lieve Vader. Daar heeft hij alles voor over. Liefde tot zijn Vader, die is ongekend groot. Die is zo zuiver. Er zit geen verkeerd elementje in, gemeente. 100% zuivere, heilige liefde in dat goddelijke wezen. Maar ook als je Jezus neemt, hè, Jezus Christus, de Godmens, twee naturen onder één dak, dan is dat ook zuivere liefde. En wat bevat dan die drinkbeker? Mag ik het kort proberen wat aan te duiden? In grote lijnen dan. Laten we beginnen bij de pijn. De grote pijn die hij ging lijden. Klappen in het gezicht. Geeseling. Pijnlijk hoofd vanwege de doornenkroon. En niet te vergeten de kruisiging. De grote schande die hij moest ondergaan. Dat is al erger toch dan de lichamelijke pijn. Het vangen van hem. Zo hier. Johannes 18 getekend. In de hof van Gethsemane. Nota bene verraden. Door een van zijn discipelen. Wat een lijden. Schande dus. Vangen. Gebonden worden. Oordelen die over Mauer uitgesproken. Voor de kerkelijke rechtbank. Annas eerst. Die doet het formele voorwerk, zou ik zeggen. Die probeert hem uit te lokken. Uit zijn tent te lokken. En daarna onder Caiaphas. Maar Caiaphas mag het doodsoordeel niet over hem uitspreken. Vandaar dat de Romeinse stadhouder namens de keizer dat moet doen. En daar, terwijl Pilatus weet en het uitspreekt, ik vind geen schuld in hem, gaat hij mee met de massa. Kruist hem. Kruist hem. Wat een schande. Een lastering en spotten en vervloekingen die over hem uitgesproken zijn, ook toen hij aan het kruis hing. De verachting van de Heer Jezus. Ook dat zit allemaal in die beker. Het negeren van hem. Het verachten van zijn bloed. Het van nul en geener waarde achten. Nog een stap dieper gaan, denk ik. De schuld van allen die in hem geloven, de ware gelovigen, schuld en zonde van één mens is al niet te overzien, laat staan ook van zovelen. En onder die gelovigen, mag ik het even wat uitsplitsen, zijn ook de discipelen. Ze zullen straks vluchten. Ja. Ze laten hem in de steek. En zojuist nog gelezen, nietwaar? Kunt gij niet 1 uur met mij waken? De schuld. Uw volks. Hebt gij uit uw boek gedaan? Ja, hoe dan? Door het drinken van deze drinkbeker. Dat verschrikkelijke vergif geconcentreerd in die beker. Van alle tijden en plaatsen. Kan niemand verstaan, kan niemand doorgronden. En dan het allerergste waar ik ook mee begon. De toorn van God. De toorn van God die in die beker is ingedaald. De bittere droesem die op de bodem van die beker lag. Ook die moest Christus drinken en die wilde hij ook drinken. Geen aarzeling, we hebben het gezien, Matteüs 26, wat dat gekost heeft. En onderschat dat niet, want Jezus was ook mens. Zuiver mens, zonderloos mens. Maar hij heeft ook als mens tegen het lijden opgezien. Maar Hij heeft zich in het geloof er doorheen geworsteld. En hier in Johannes 18 staat het toch zo heerlijk. Dat hij die beker die de Vader mij gegeven heeft, klinkt ook teer, zal ik die niet drinken. Wat doet dat u? Als we zien dat Christus liefde heeft tot de Vader, dan mogen we wel bidden. Leer mij, leer ons uw lijden recht te betrachten. Want hij wilde de deugden van God, laat ik er twee noemen, de rechtvaardigheid en heiligheid die geschonden waren in de val. En daarna, die wilde hij opluisteren. De deugden, de volkomenheden van God de Vader. Hij wilde dat zijn Vader verheerlijkt werd. De eer weer zou ontvangen. En dat hangt dan weer samen met de schare die ook daartoe verwaardigd wordt door genade. Want dat is de tweede gedachte, maar die horen natuurlijk wel bij elkaar. Hij heeft het doel in ogen gehouden, terwijl hij de schande onderging, namelijk de overste leidsman en voleinde des geloofs heeft gezien op het grote doel. Vader, u hebt ze mij gegeven en ik ben verwaardigd om ze straks te brengen bij u in de hemel. Nogmaals, leer mij, leer ons uw lijden recht betrachten. Welke toepassingen zouden daar nu in verscholen liggen? Deze toch, zo je ze toetsvragen wil noemen voor het geestelijke leven. Letten we op de Heer Jezus, dan zien we ten eerste dat hij zijn Vader zo lief heeft dat hij hem eert. Boven alles uit, boven iedereen uit. En hoe moeilijk het lijden ook is en hoe zwaar het ook hem viel, ik doe het voor Vader. Ja, daar doe ik het voor. Zijn hart was en bleef gericht op de eer van God, op de Vader. De volle glorie van zijn Vader. Trek dat nou door, zegt iemand. Inderdaad. De vraag is nu voor u, voor jou, voor mij, deze. Hebben wij ooit wel eens de eer van God bedoeld? Is wat? Ooit wel eens de eer van God bedoeld? Wanneer we wedergeboren worden tot een levende hoop. Wanneer we een geloofsrelatie ontvangen in het werk van de Heer Jezus Christus. Zullen die momenten niet kunnen ontbreken, dat we toch de Heere willen loven. Dat we als het ware stamelend wellicht de engelen nazingen. Ere zij God. Ere zij God. Nee, niet onze eigen Heer. Niet ons. Niet ons, o Heere, maar uw naam alleen. Kijk, dan moet je nou door de Heilige Geest vragen of dat toegepast is en wordt. Of het echt mag gaan om de eer en de glorie van God de Vader. Is uw hart jouw hart, mijn hart? Want ook op de kansel kan het zo zijn dat je jezelf bedoelt. Is wat, hè? Is ons hart gericht op de eer van de Heere? Dat was bij Jezus zo. En hoe kan dat dan? Nog even iets ter nadere aanduiding, hoe kan dat alleen dan? In geloofsrelatie met de Heer. Wanneer we niet deel hebben aan het werk van de Heer Jezus Christus. Wanneer we niet in geloof met hem verbonden zijn. Of zoals de catechisme zegt, ingelijfd zijn in Christus. Dan zullen we nooit de eer van God bedoelen. Want dan zijn we zelf bedoelers. Echt. En na ontvangen genade, het is eigenlijk al gezegd, is dat heus geen permanente zaak. Helaas. Helaas. Tweede wat opviel is toch de gehoorzaamheid en de gewilligheid en de bereidwilligheid van de Heer Jezus. Is er bij u ook iets van die gehoorzaamheid, dat zelfverloochenen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? Is dat een teer gebed, niet waar, ook in het Onze Vader? Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan, ja, wij mensen kunnen dat helaas, slechte kunst, onze ongehoorzaamheid verkleinen. Je kan de zonde van een ander onder de vergrootglas leggen. En je eigen, dan draai je het om, hè, dan kan je het verkleinen. Nou, het valt wel mee. Nee, als de Heilige Geest het je klaar en duidelijk voor aandacht brengt en ook in het paradijs terugbrengt, want dat doet hij ook, daar is het begonnen. Dan kan je alleen maar zeggen, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Nee, dan past het ons niet en dan willen we het ook niet als straatje van ons schoonvegen. Dan zeggen we, Heere, ik ben zo vaak ongehoorzaam, maar leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. En het derde wat ermee verbonden is met die andere twee is de bereidwilligheid, hoe moeilijk ook, om te lijden. Want de Heer Jezus, jazeker, er waren aarzelingen, er was een enorme blokkade. Het ging zomaar niet in Gethsemane, maar hij overwon het. Hoe? In zijn stoel? Een beetje peinzend? Nee, een gebedsworsteling. Dat is ook een aanwijzing voor u, jou en mij. Hoe kunnen we onze weerzin tegen lijden, inwendig lijden, maar ook uitwendig lijden, en dat kan ons deel zijn of worden. Hoe kunnen we dat overwinnen? Je staat ervoor. Zal ik dan niet afvallen? Zal ik dan u niet u verloochenen, Heren? Denk aan Petrus. Hoe kan het, Heren? Alleen weer in geloofsverbondenheid met de Heer Jezus, door dicht bij hem te blijven en in een teer leven, in verborgen omgang met de Heer. En wat heeft de Heer veel geduld gehad met zijn discipelen? Misschien zegt u, dat ben ik, dan heeft hij ook mij zo veel geduld gehad. Het lijden, het aanvaarden van het lijden, dat kunnen we ook vandaag leren van hem, die gewillig naar Golgotha ging. Een klein beginsel van die liefde ontvangen we dan uit zijn liefde. Zijn liefde tot de Vader. Nog één keer en dan ga ik naar de tweede gedachte. Gezegd is dus, gaat het ons om eigen eer, om Gods eer? Kennen we iets van de gehoorzaamheid van het geloof? Want gehoorzaamheid en geloof hangen onlosmakelijk samen. En zijn we door Gods genade enigszins of al meer bereid om te gaan lijden? Gaat niet vanzelf, wordt niet op één dag geleerd. En het is ook waar dat de Heer het geven wil op de tijd dat het nodig is. Ten tweede, Jezus liefde tot zijn volk. Als Jezus aan de uitgang van het hof komt, wacht hem een opmerkelijke beproeving. Er is rumoer, er zijn fakkels, er zijn lantaarns en er zijn wapens. Ineens is daar Judas en met hem een groot arrestatieteam, bestaande uit de afdeling Romeinse soldaten en leden van de tempelpolitie. Ze willen Jezus arresteren. Dat betekent schrik en paniek. En Petrus moet gedacht hebben, dit is een hinderlaag, dit is een verrassingsaanval. Hoe komen we hieruit? Laten we in ieder geval onze huid duur verkopen. We zullen ons toch niet zeker zonder slag of stoot gewonnen geven. En voor hij het door heeft, trekt hij het zwaard. Het zwaard, waarschijnlijk is dat het lange dolkmes wat hij met Johannes gebruikt heeft om het paaslam te slachten. Dat is die middag gebeurd. En hij opent nu impulsief de tegenaanval. Petrus trekt het zwaard in een moment van paniek. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Als je hier de beker hebt van de Vader, en je hebt hier de mond van de Heere Jezus, dan komt dat zwaard ertussen. Dus het zwaard van Petrus wordt dus een blokkade voor Jezus, zo hij het niet verhoedt, dat hij die beker van de Vader niet zal drinken. Dus duivels natuurlijk, gij Satan, gij verzint de dingen die van de mensen zijn en niet goden zijn, weet u wel. Ook die waarschuwing heeft Petrus wel eens gehad, onbedoeld hoor. Nou, het is een meester hartelijk lief, maar zo kan het gaan. Dus Petrus wil zijn meester beschermen. Uit liefde nogmaals gezegd, maar het is wel blinde liefde in dit geval. En dan zegt Jezus het. Steek die zwaard in die schede, Petrus. Want er is schade berokkend, ook dat nog. Het oor van Malchus is van zijn hoofd geslagen. En dan is de schade nog gelukkig beperkt gebleven. Stel je voor. Als de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, daar niets aan gedaan had, was de smaad en de schande op hem nog veel meer neergedaald. En de kerk van God zou geen bestaansrecht meer hebben, want Jezus kon niet verder gaan. Maar wat doet hij? Hij geneest het oor. En hij hoeft niet voor een controlebeurt, mag ik zo zeggen, zoals u bij de arts moet komen. Na controle, na behandeling is er niet bij. Het is perfect. 100% hersteld. Wonderlijk. Maar als Jezus dat niet had gedaan, stel je voor, ja, dan had niemand zalig kunnen worden. Want hier zit een les in. Steek het zwaard in je schede, man. Berg al je zwaarden op van initiatief om God te gaan helpen, om Jezus te gaan helpen in het verlossingswerk. Nee, wij doen er niets toe, wij leggen niks in. Hij alleen, volmaakt en volkomen. En hij is er bekwaam voor. Hij is bekwaam gemaakt. Denk aan de doop van Johannes in Matthäus 3 verhaald. Hoor wat Jezus zegt. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik die niet drinken. Zonder enig toedoen van ons. Want over de hoofd van Petrus heen spreekt hij natuurlijk ook tot die andere discipelen. En over de hoofden van die discipelen heen spreekt hij ook vandaag tot ons. Zonder toedoen van ons, wij dragen niets aan, wij kunnen ook niets aandragen. Nog sterker, zodra we iets willen gaan doen, breken we het alleen maar af. En moeten we tot de orde worden geroepen. Ga weg van mij, Satanas. Of berg je zwaard maar op. Redden is voor 100% het werk van Christus. Restloos moeten we ons leren overgeven aan hem die volkomen kan zalig maken. En het is ook beledigend voor Jezus. Als wij met onze zwaardjes er tussen komen. Jongens, jullie spelen misschien wel eens met zo'n waterpistooltje. Hè? Maar wat is een waterpistooltje? In de strijd met de duivel. Als de uren de duisternis is gekomen, zoals de Heer Jezus zegt. Wat heb je dan aan een waterpistooltje? Weg daarmee. Laat hem volledig de verlossing bereiden. De Vader had die drinkbeker aan hem gegeven. Zie toch op deze Jezus, die de beker leeg wilde drinken. En ween dan over je zonde, ook misschien wel je zonde van initiatief. We moeten er toch wat aan gaan doen. We moeten toch dit en we moeten toch dat. Dat activisme, niet waar? wat ons in het bloed kan zitten. Ach, toch zijn bloed van hoge waarde. Petrus, jij, discipelen jullie en vandaag ook allen die de Heere vrezen. En als u de genade niet kent, wordt u jaloers. Jaloers op deze Christus. Wordt u verliefd, geestelijk verliefd op hem die ondanks die teleurstellingen ook met zijn volk voortgaat. Vanuit de liefde tot zijn vader. Vanuit de liefde tot zijn volk. Niets uit ons. Al uit hem. De werkelijkheid is dat we blind zijn. Blind voor onze zonde en schuld. We willen er niets van weten. Dat we strafwaardig zijn. En dat we onze schuld dagelijks vermeerderen. Zeg maar een opgebouwde schuld van dagen en jaren en vele jaren sommigen al, toch? Ween dan over uw zonden. Ik deed hem dit aan. Ja, de vader had zijn zoon de drinkbeker gegeven. De vader had zijn zoon die drinkbeker gegeven. Maar als hij hem nou aan mij had gegeven, als hij hem nou aan Petrus had gegeven, eeuwig verloren toch? Nou, dat moet je proberen geestelijk in te leven onder de leiding van de Heilige Geest. Als die vader die beker niet als een zoon had gegeven, dan moet ik hem drinken. Hoe lang gaat dat duren? Eeuwig. Want dat drinken van die drinkbeker van Gods toorn over de zonde en de schuld, daar is de eeuwigheid mee gemoeid. Anderzijds mag gezegd worden, maar dat is het wonder. Als we dat mogen zien dat hij voor mij dronk, die beker, die bittere drank, dan is de eeuwigheid straks nodig om God te loven en te prijzen. Mag u, jij, mag ik, door geloof, hoe zwak ook, het nazeggen, Heere, u bent mijn liefste, Heer Jezus. Uw liefde kan ik nooit genoeg waarderen. Ik kan het maar niet klein krijgen. Dat ik die beker van Gods toorn niet behoef te drinken. Dat verwondert me. Gemeente, als het wonder ontbreekt op de kansel moet de verwondering zijn, maar ook in de bank, hè. Als het wonder ontbreekt dat God naar je omziet, als het wonder ontbreekt van genade, dan wordt het koud en kil in de kerkelijke samenleving. Toch? En ik hoop dat er velen zijn hier die die verwondering kennen. O Heere, dat u voor mij die beker wilde drinken. Mag ik even noemen Samuel Rutherford. Samuel Rutherford, een Schotse predikant, puritein, die gevangen zat, aantal jaren althans, in de gevangenis te Aberdeen, hoog in het noorden dus van Schotland, heeft vele brieven geschreven en ik lees ze nog wel eens met geestelijk vermaak. En ik las dit en ik heb er maar iets van in de preek verwerkt. Hoor, hij zegt het zo mooi, o had ik pen en inkt en de bekwaamheid om van hem te schrijven. Had ik het maar. Kon ik maar schrijven zoals hij is. Laat hemel en aarde tot één massa van zuiver goud worden. Samengesmolten. Hemel en aarde, één grote klomp goud bij elkaar. Dan zal het nog niet 1/1000ste deel van het gewicht hebben van Christus liefde tot een ziel. Tot mij, zegt hij, arme gevangene. Nog een keer. Hemel en aarde. Eén grote goudklomp samengesmolten. Dat is toch een heel geweldige oppervlakte. Is nog niet 1/1000ste deel, volgens Samuel Rutherford, van de liefde tot hem daar in die gevangenis. Daar mocht hij van spreken. Oh, en hij vervolgt. Het is een wonderbaarlijke liefde en van groot gewicht. 10.000 werelden. Ze bestaan niet immers. Maar hij zegt het zo. 10.000 werelden, zoveel werelden als er engelen in getal zijn. En voorts met nog een wereld van engelen vermenigvuldigd. Wat een beeld, hè. Zouden niet alle genoeg zijn om de balans van de weegschaal te zijn. Om Christus uitnemendheid en liefde te wegen. Nou, en zo spreekt hij vaak heel mooi, teer, geestelijk ook over de liefde van Christus. Hij kan er niet over uit. En wilt u het vanuit de schrift? Ja, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. De bruid in het Hooglied, Hooglied 5, komt er niet over uitgewonderd. Kent u het? De liefde van Jezus tot zijn volk. En dan zegt nog één zinnetje. Dan zegt Rutherford, oh wee die dwazen. Dwazen. Die aan Jezus voorbij lopen. En tot andere minnaars gaan. Kunt u dat ook nazeggen? Of zeg je, nou dat vind ik toch wel zwart-witterig. Nee, dat is zo. Dan ben je dwaas. Als je kiest, ik zeg het in de beeldtaal van de tekst, voor de dranken van deze wereld. De drank van de haat. Die de duivel in me begiet. Oh, dan zal ik straks voor eeuwig, in de eeuwige nacht, de beker van Gods toorn moeten drinken. Dat is het beeld. Dan graaf je eigen graf. Ja, wie wil er nou zijn eigen graf graven? Zeg, wie doet dat? Dat doe je als je de zonde indringt als water. En die vergiftige stoffen van de duivel en de wereld en je eigen boze vlees tot je neemt. Smerig. Het is niet eens een drank te noemen. Dan blijf je leven vaak bij de drank van de volle leugen. En dan keer je af van het zuivere dranken van Gods genade. Ja, beste mensen, let toch eens op die oneindige liefde van Christus. Vindt u het geen wonder dat Christus voor slechte mensen wilde lijden? Merk dat toch op. Bid en roep tot de Heer Jezus. Hij vraagt het. Hij vraagt, wil u mij dienen? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want als je je hart van iemand hebt, dan heb je hem helemaal. Als je het hart van iemand hebt, heb je ook zijn ogen. En als je het hart van een zondaar hebt, heb je ook zijn mond. Want als je hart gericht is op de Heer, dan drink je echt je helemaal niet meer vol, hoor, zaterdagavond. Begrijpt u? Dan hoef je daar niet over in te zitten. Maar als je hart nog steeds gericht is op deze wereld, ja, dan kunnen de ouders gerust op de knieën gaan voor hun kinderen. En misschien jij voor je broer. En jij misschien ook al voor je ouders. Zou best kunnen. O Heer, verlos hem of haar van die grote dwaasheid. Liefde van de vader tot zondaren. Liefde van de zoon tot zondaren. Want daar hebben we het vooral over. En de zoon, ja, die wilde die beker helemaal leeg drinken. En dat is gebeurd. Golgotha. Denk maar aan dat vierde kruiswoord. In plaats van Petrus, in plaats van Johannes, mag u ook uw naam invullen? Ja, voor alle die de Heere lief hebben. Er is niets te betalen. Hij heeft de hitte van Gods gramschap geblust. De Zoon heeft de straf gedragen. En ziet nou eens door, trek nou de lijn eens door naar die andere beker. De beker der dankzegging die we dankzeggend zegenen, is je niet de gemeenschap. Aan het bloed van Christus dringt allen eruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Toch? Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Ja, dat gaan we straks zingen. Psalm 116, vers 7. Bij het avondmaal kan dat zo ingeleefd worden. De liefdesopenbaring van Christus in het hart. Hoor, dat gaat voorop. De liefdesopenbaring, dat bewerkt liefdeservaring. Zo u wil, bevinding. Geloofservaring. Deze liefdesopenbaring van Jezus tot zijn volk, door de Heilige Geest gewerkt, in dat koude, kille, afstandelijke hart, daar leer je het. Hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan komt de ziel bij tijden in vervoering. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heren voor zijn gena vergelden. Reken maar dat Petrus dat later echt maar zo beleefd heeft. Hij weende bitterlijk. Want hij hing aan een zijdendraadje zijnerzijds. Aan de kabels van Gods eeuwige verkiezing anderzijds. En hij heeft die blik van Jezus wel verstaan. Die ondoorgrondelijke blik. Die je eigenlijk amper onder woorden kan brengen. Ik heb voor u gebeden, Petrus. Maar ik wil ook in deze blik. Ik heb je gewaarschuwd. Maar ik hou je wel vast. Met koorden van eeuwige liefde. Dan moet je het leren. En Petrus heeft dat geleerd. De brieven van Petrus bewijzen het. Ik was een grote sta in de weg. Hoor maar. Vernedert u onder de krachtige hand van God. En hij zal u verhogen te zijn de tijd. Zuiveren. Haantje de voorste. Vernedert u onder de krachtige hand van God. En hij zal u verhogen te zijner tijd. Verwondering vanwege de wonderlijke ruil. Gemeente, heeft u dat ook wel eens? Wat dan? Dat je zo moeite hebt om een ander lief te hebben. Heeft u dat? Dat je het uitklaagt bij de Heer. Heer, ik kom zoveel liefde tekort. Dan kan je al genade hebben. Hè? Maar dat je dat zo inleeft. Ik heb niet genoeg lief. De gemeente niet genoeg lief. Misschien je vrouw of man niet genoeg lief. Je kind niet genoeg lief. Ja, echt, dat kan. Omdat je de eeuwigheid niet voor je ziet voor die kinderen. Je geeft ze alles, prima. Maar heb je dat nou? Dat je biddende ouder bent. Want ze mogen, Heren, ze kunnen verloren gaan. Maar wil u ze alstublieft niet verloren gaan? Op grond van uw verbond. Ben je zo een worstelaar? Je laat ze gaan vaak, toch? Je laat het gaan. Gebrek aan liefde. Gebrek aan liefde. Nou, dat leer je onder die koepel van Gods liefdesopenbaring, van Christus liefdesopenbaring in je hart. Dan zie je ook die vuile plekken. Heren, maar wat is het dan een wonder. Ja, hij heeft ons eerst lief gehad. En er is liefde gekomen in mijn hart. God heb ik lief, toch? De dichter zegt niet eens in de onbereid psalm wie die liefde. Ik heb lief. Oh, dat is zo duidelijk. Als je een meisje zegt ik heb lief. En ze heeft verkering. Dan hoeft die vader en moeder niet te vragen wie ze bedoelt. Dat is zo duidelijk wie ze bedoelt. Ze hoeft de naam heel niet uit te spreken. Nou, ik heb lief. Dat is gekomen. Vanuit de liefdesopenbaring van de Heere in het hart. En wat volgt er dan? Ja, dat je leert, hij heeft mijn assistentie niet nodig. Ik moet mijn zwaardjes opbergen. Ik hoef niets en kan niets toedoen aan het verlossingswerk. Mijn vroomheid niet, mijn ijver voor God niet, mijn heilige oorlog voor de waarheid niet. Berg al die zwaarden maar op, want alleen door u, om het eeuwig wel behagen. En wat mag ik dan wel eens drinken? Uit die kelk des heils. Wat zit daarin? De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Wat is dat zoet? En wat is dat troostrijk. Smaak en ziet. Kent u die tekst? U kent die tekst toch? Smaakt en ziet. Proeft en smaakt dat de Heere goed is. Nee, dan smaakt de zonde niet meer. Ik wil niet zeggen dat je nooit weer naar de zonde gaat. Maar je kan niet meer in de zonde leven. Dat bestaat niet. Blijft een voortdurende strijd. Waar? Maar je kan niet meer in de zonde leven. Want die dranken smaken niet meer. Nee. Die vieze, vuile drank van de zonde. Daar ga je van walgen omdat je ook van jezelf gaat walgen. Maar je mag wel eens drinken. Ook onder het woord. Woordvrucht gaat aan avondmaalsvrucht vooraf. Hier heb Dominicanus gestaan, hè? Hij leeft nog. En ik heb ook vaak onder zijn gehoor gezeten in Sliedrecht. Mijn vrouw is een Sliedrechtse. Maar hij zei altijd, woordvrucht gaat vooraf aan avondmaalsvrucht. Wel nu. En die woordvrucht, dan mag ik ook wel eens inderdaad die zoetheid proeven. Van de Heere dat hij goed is. En dan mag ook dan bij het avondmaal wel eens geproefd en gesmaakt worden dat de Heere goed is. Een waarschuwing en een appelwoord, nog kort. Rampzalig bent u als je het niet verstaat. Als je je troost en vermaakt zoekt bij de beker van de zonde. Dat is verschrikkelijk. Ja, leer dat zien. De helse gifbeker mag dan een poosje een zogenaamde zoetje hebben. Je hebt zoetjes, hè? In je koffie. Nee, ik neem geen suiker, ik noem een zoetje in mijn koffie. U kent dat wel, hè? Zo'n zoet stofje. Dan maak je het wel zoet. Nou, dat mag hoor, in die zoet, prima. Maar hier moet je de duivel zien. Die doet wat zoetigheid in die bittere drank van de zonde. Nou, smaakt toch nogal, ja. Maar de kater komt. Voelt u hem? En dat is de eeuwige nacht. Als je steeds maar die zoetstof proeft. En daarna merkt dat het toch enorm bitter was. Dat was bij Judas zo. Hij heeft, moet wat geweest zijn, zijn meester verraden. Kies dan niet voor de eeuwige dood. Vanwege de vergiftiging. Navalny is vergiftigd, toch? En we zeggen, die Poetin toch. Maar je kan jezelf ook vergiftigen. Drink. Drink. En word dronken van de liefde Gods. In Christus Jezus. Amen.
Thank you.
Laat ons danken. Heren, wij danken u voor dit evangelie. Wij hebben de beker van de toorn verdiend. En ieder van ons, niemand uitgezonderd. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Maar heren, u wil gena bereiden. Ons in een vesting leiden. U liet een kruis staan op Golgotha. En daar werd u, Heer Jezus, aan gekruisigd. En het waren de spijkers niet die u daar aan het kruis hingen, lieten. Nee, het was de liefde. De liefde van God. De liefde van u. En de liefde van de Heilige Geest. O wonder. Wat een wonder. Dat u zondaren opzoekt. Ja, daar moest wel een kruis voor staan. Door recht en genade heen. Anders kon er geen genade zijn. Daar, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus, want recht gegroet. Heer, als we dat enigszins gaan verstaan, want wie kan dat doorgronden? Dan kunnen we soms in verwondering niet verder. Heren, dan mogen we zingen met Psalm 116, vers 7 straks. Dat zal ik met Gods gunsten overlaan. Trouwe Heren, voor zijn gena vergelden. Heren, geef dat, bij jong en oud. En als we er nog buiten staan, dat we toch zeggen, ja, dat is het nou. Dat mis ik nou. Want daar kan het wel mee beginnen. Dat mis ik. Heren, schenk het ook mij. Laat dan ook die jonge mensen, of wie ook maar, vanavond de knieën buigen. Zeggen, Heren, ik sta er nog buiten. Maar er is nog doen aan. Schenk het nog om Jezus wil. Amen. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? 116 vers 7. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die we in zijn naam op u leggen gaat heen in vrede naar uw huis. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.